Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
We did it the right way because we did it the European way.
Ik moet wel zeggen, het was een heel stevig rondje.
Maar we hebben halt ook een reihe van ongelösten problemen.
We moeten anticiper en nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants.
Het gaat zo niet langer.
America is back.
We've taken back control
on the principles of rule of law.
Democracy is prevailing. Elections are fair. What's the problem with Poland?
Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Hij is schaamteloos.
Viva l'Europa!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met in deze aflevering een hoofdrol voor Frankrijk. Een rol die de Fransen op dit moment ook spelen in de EU als voorzitter. En een rol die ze kunnen pakken in de oplopende spanning rond Oekraïne. Ik ben Annette van Soest en vanaf de Quai d'Orsay van Maastricht, Mathieu Segers.
Hoi Annette, leuk om er weer te zijn. Ja, de Quai d'Orsay, mooi dat je dat zegt, want dat is ook de naam voor de bijnaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Aan de linkeroever van de Seine, de Rive Gauche in Parijs.
Voordat we het over Frankrijk gaan hebben, eerst even de reacties die we hebben gehad op de aflevering over de conferentie over de toekomst van Europa met David van Rijbroek uiteraard. Wat hebben we een reacties gehad? Een heel belangrijk onderwerp, maar toch ook niet het meest toegankelijke.
Nee, je hebt helemaal gelijk, Annette. Ik was ook wel verbaasd hoe groot de respons was op die aflevering. Het is moeilijk om dat onderwerp goed te brengen. Vooral ook omdat er nog geen manier is om over zo'n burgerraadpleging, want dat is die conferentie over de toekomst van Europa uiteindelijk, om daarover verslag te doen in de gewone media. Je ziet er heel weinig over. We hebben het geprobeerd en blijkbaar hebben veel mensen dat gewaardeerd. En is burgerparticipatie misschien wel een veel meer levend onderwerp dan we vaak denken op basis van de mainstream media. En natuurlijk denk ik ook dat meespeelt, Annette. We hebben natuurlijk zeer geëngageerde bezoekers in ons Café Europa altijd. Die zijn natuurlijk nieuwsgierig en zeker naar dit soort nieuwe experimenten in de Europese context. Dus dat zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben. En natuurlijk ook dat we David van Rijbroek hadden, een fantastische gast die het ook ontzettend goed kan vertellen.
Ja. Dit keer speciale aandacht voor Frankrijk, het land dat op dit moment EU-voorzitter is en waar ook verkiezingen worden gehouden in april.
Ja, zeker. Het is alle aanleiding om ons volledig te richten op Frankrijk op dit moment, Annette. Want niet alleen is het land de voorzitter van de Europese Unie op dit moment, maar er komen natuurlijk ook presidentsverkiezingen aan. En Emmanuel Macron is in beide arena's, zowel de Europese als de nationale, omnipresent en wil heel graag natuurlijk die spotlights van de internationale media en de internationale politiek op zich gericht hebben. Dat heeft hij nooit een geheim van gemaakt. En hij is dus, zou je kunnen zeggen, helemaal in zijn element. Ongelooflijk zichtbaar, ook in de internationale politiek. Daar gaan we dadelijk verder over hebben. Maar er staat ook het nodige op het spel, omdat hij een hele ambitieuze agenda heeft. Onder andere in de Europese Unie. Daarover praten we vandaag met de Franse ambassadeur in Nederland. Hij gaat een nadere toelichting geven, de heer Vassy, op die Franse agenda in Europa. En natuurlijk gaan we dieper in op de Franse verkiezingen die eraan zitten te komen, de presidentsverkiezingen in april, met onze vaste correspondent in Parijs, Evelien Bijlsma.
Dat allemaal zometeen. Maar eerst, ja, ook in het licht van de Franse rol in de wereld, wil ik het heel graag met jou hebben over de actualiteit. De oplopende spanning tussen de westerse wereld en Rusland rondom Oekraïne. Waar kijken we volgens jou naar?
Ja, we kijken naar een internationaal politiek spel dat zich eigenlijk al ontvouwt sinds eind jaren 90. En om dat goed even neer te zetten qua achtergrond. Poetin is natuurlijk begonnen op een gegeven moment in 2008 met het annexeren van een gedeelte van Georgië. Een land dat zich heel erg op het Westen richtte en nog steeds op het Westen gericht is en eigenlijk heel graag bij de NAVO wilde. Maar dat gebeurde in 2007 uiteindelijk niet. Een jaar later werd een gedeelte van dat land geannexeerd, Zuid-Ossetië en Abkhazie. door het Rusland van Poetin. In 2014 vervolgde hij die annexatiepolitiek, zou je kunnen zeggen, met een land dat wel en niet vergelijkbaar is met Georgië, Oekraïne, waar hij de Krim annexeerde. Waarom is het wel vergelijkbaar met Georgië? Omdat Oekraïne en Georgië in 2007 eigenlijk allebei een ultieme poging hebben gedaan om bij de NAVO te komen. En Oekraïne heeft nu van beide landen een belangrijk, een cruciaal gedeelte geannexeerd. Bij Oekraïne is dat natuurlijk Krim en we zien daar nu ook in de Donbass-regio natuurlijk eigenlijk een uitbreiding van de Russische invloedssfeer via de oorlog die daar al jaren gaande is. Het is denk ik heel belangrijk om deze geschiedenis te kennen. Die kennen de meeste luisteraars denk ik ook wel, maar ook om het Russische perspectief hier even bij te openen. Poetin heeft altijd gezegd, deze annexaties die ik gedaan heb, is een reactie van mij op westerse annexatiedrang richting de Russische invloedssfeer. En waar heeft hij het dan eigenlijk altijd over? Dan heeft hij het over de onafhankelijkheid van Kosovo, die tot stand is gekomen. Kosovo heeft zich afgescheiden. We hebben het nu over de Balkan van Servië in 1999. En heeft dat gedaan via een oorlog natuurlijk. Maar in die oorlog zijn ze massief gesteund, de Kosovaren, in dat streven door de NAVO. En uiteindelijk waren de NAVO-bombardementen actief gesteund vanuit de Verenigde Staten door president Clinton op dat moment de doorslaggevende factor waardoor Kosovo zich afscheidde van Servië. En Servië is een hele belangrijke bondgenoot altijd geweest van Rusland. En Poetin zegt iedere keer opnieuw als het gaat over die annexaties en de kritiek die daarop krijgt, hè, wat hij doet in Georgië en Oekraïne, terechte kritiek natuurlijk. Hij zegt iedere keer, ja, maar ik ben hiermee niet begonnen. Hè, jullie zijn hiermee begonnen. En dan richt hij zich eigenlijk vooral tot de Amerikanen en de NAVO. Jullie zijn hiermee begonnen in 1999 met de afscheiding van Kosovo van Servië. En dat is de aanleiding voor mij om reacties te geven. Hè, en om mijn invloedssfeer ook af te bakenen. Jullie hebben dat gedaan, ik doe dat nu ook. Ik denk dat dat heel belangrijk is om als achtergrond te kennen. Want ja, dat is de beweegreden voor Poetin, zegt hij iedere keer opnieuw, om deze annexaties te doen. En hij zegt dus eigenlijk, daar ben ik niet mee begonnen, maar daar is het Westen mee begonnen. En dit zijn eigenlijk alleen maar reacties op agressieve uitbreiding van de westerse invloedssfeer via die afscheiding van Kosovo, maar ook bijvoorbeeld via het plaatsen van het raketschild in Oost-Europa door de regering, de Amerikaanse regering van George Bush Jr.
Wat staat er voor Europa op het spel? Wat als het echt escaleert?
Er staat heel veel voor Europa op het spel, want dit gaat over de stabiliteit van de regio. En als het dus echt escaleert, ja, dan wordt de regio Oekraïne heel veel instabieler. Maar dat zal meteen ook effecten hebben en doorcijpelen naar de aangrenzende regio's. En dan heb je het gewoon over EU-grondgebied. Onder andere de Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen zijn dan heel erg kwetsbaar. Maar ook op de Balkan zullen de zaken nog meer op scherp komen te staan dan ze al staan op dit moment. Dus het is voor Europa ongelooflijk belangrijk op dit moment om er alles aan te doen om enige stabiliteit te handhaven in de huidige situatie en iedere escalatie te voorkomen.
We kregen een vraag van luisteraar Ton Otte. Hij is benieuwd hoe jij kijkt naar de belangen van China in dit conflict, ook in relatie tot Europa. En of China zich in het conflict zal mengen als het verder escaleert.
Ja, dat is een hele interessante, maar ook een hele relevante vraag. Want we eindigden net op de vorige vraag die zei, wat staat er voor Europa op het spel met het woord stabiliteit? Nou, stabiliteit is voor Europa natuurlijk heel erg belangrijk, maar het is ook ongelooflijk belangrijk dat Europa stabiel is voor China. Want China heeft in Europa vele belangen. En daarom is deze vraag ook zo relevant. Want als die stabiliteit verder onder druk komt te staan, ja, dan zijn er wel acties te verwachten van China. Niet zozeer militair, maar zeker diplomatiek en economisch. En ik roep even in herinnering de hoogtepunten van de eurocrisis 2013, 2015, toen het met Griekenland helemaal misdreigde te gaan. Toen was het China dat actief hulp aanbood aan de Europese Unie om Griekenland te stabiliseren. Omdat zij een groot belang hebben bij stabiliteit van die Europese interne markt vanwege allerlei handels politieke en financieel-economische belangen die verknoopt zijn tussen waarmee China verknoopt is aan het Europa van de Europese integratie. Dus als dit verder uit de hand loopt, ja, dan zal China op een of andere manier zeker in het spel komen. Niet zozeer militair, maar zeker wel diplomatiek en economisch.
Hoe dit nou te stoppen, Mathieu? Jij ziet in de Franse president Macron een belangrijke speler om de boel te deescaleren. Waarom juist hij?
Nou, Emmanuel Macron, we hebben het al over zijn positie gehad als voorzitter van de Europese Unie. Dus hij is nu het natuurlijke aanspreekpunt als voorzitter. Maar hij heeft op een aantal manieren zichzelf in een positie gemanoeuvreerd de afgelopen 2 jaar. Die heel voordelig is nu om ook echt naar voren te stappen als de leider van Europa. Wat zijn nu die belangrijkste elementen daarin eigenlijk in die positie van Macron? Het eerste is dat Angela Merkel vertrokken is. Dat was eigenlijk het eerste aanspreekpunt voor Poetin de afgelopen ruim 10 jaar in iedere crisis. Poetin stuurde dan altijd wel even zijn zwarte labrador op haar af. Want hij wist dat Merkel niet hield van honden. Die werd er dan heel erg ongemakkelijk van. Maar vervolgens kwamen zij toch in gesprek. En niet zelden ook met wat Russisch als voertaal. Dus dat was een hele belangrijke diplomatieke verbinding tussen Rusland en Europa.
Nou, zij is nu weg.
Angela Merkel, zij is weg. Nu hebben we Macron, die vult die positie natuurlijk graag in. En die heeft ten opzichte van Duitsland een aantal grote voordelen. Want nu Merkel weg is, is het probleem met deze escalatie in Rusland-Oekraïne rondom Nord Stream, de pijplijn waar gas doorgaat van Rusland naar Duitsland door de Oostzee, verder opgelopen als een groot probleempunt in deze nieuwe coalitie. De Duitse regering lijkt het intern niet over eens of dit nu echt moet worden ingezet als een bargaining chip richting Poetin of juist niet. Dat het project juist door moet gaan. Dat maakt Duitsland eigenlijk niet zo handelingsfähig op dit moment in deze crisis. Macron heeft dat probleem niet. En Macron voert Frankrijk aan. En Frankrijk heeft zich altijd al een beetje gedistanceerd van de NAVO. Soms heel expliciet, maar altijd tot op zekere hoogte. Om duidelijk te maken, ja, de NAVO, dat is eigenlijk een Amerikaans project. Als je het Frankrijk vraagt, dan zou er liever een Europees onder Franse regie vormgegeven buitenlands beleid moeten zijn, onafhankelijk van die NAVO. Dus dat maakt Macron ook wat vrijer. Hij is niet zo strak gebonden aan de NAVO. En hij noemde de NAVO zelfs kort geleden nog hersendood, om aan te geven dat hij met een alternatief wil komen in het Europese kader. En hij heeft Macron de laatste jaren heel actief geïnvesteerd in de relatie met Vladimir Poetin. Heeft hem uitgenodigd in Parijs, heeft hem gefeteerd, heeft allerlei toenaderingspogingen gedaan. En hij heeft dat ook onderstreept in materiële zin, zou je kunnen zeggen, door een veto uit te spreken over de toetreding van Noord-Macedonië en Albanië, en dan hebben we het weer over de Balkan, tot de Europese Unie. Frankrijk is het belangrijkste land, eigenlijk het enige land dat echt keihard daar nee tegen heeft gezegd de afgelopen jaren. En daarmee heeft hij ook een signaal afgegeven natuurlijk naar Poetin. Wij zijn niet zozeer bezig met de actieve uitbreiding van de invloedssfeer in die regio. En dat maakt hem ook een geloofwaardige gesprekspartner nu voor Poetin. Dus Macron heeft zich in een vrije positie gemanoeuvreerd. Heel berekenend, denk ik, die hij nu kan exploiteren als leider van de Europese Unie.
Ja, Macron is, terwijl we dit aan het opnemen zijn, in gesprek. Nou, of in ieder geval, hij voert vandaag een telefoongesprek met Poetin. We weten niet wat daar uit is gekomen op dit moment nog. Hij zal dus initiatief nemen, zeg jij, Macron. Ja. Wat zou dat initiatief kunnen zijn? Wat kan hij bieden?
Ja, hij heeft natuurlijk een vrije positie, maar ook een moeilijke positie om hem echt, om er echt op te kapitaliseren, zou je kunnen zeggen. Want Europa is natuurlijk verdeeld ten opzichte van Rusland. Hij kan wat dat betreft niet heel Europa aanvoeren. Hij moet gewoon het initiatief nemen. En dat doet hij nu ook. En hij gebruikt daarvoor de vorm van de zogeheten Normandie-groep, die in 2014 na de annexatie van de Krim tot stand is gekomen en waar Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne met elkaar praten. En de Normandie-groep is genoemd naar de eerste bijeenkomst. Die was in Normandie op het moment dat daar de landing van de geallieerden op de kust al daar herdacht werd in 2014. Dus dat format wordt nu naar voren geschoven. En daarover belt Poetin nu, als wij deze aflevering opnemen, Annette, live met Macron. Want woensdag zullen ze bij elkaar komen in het kader van die Normandie-groep. En dan zal eigenlijk pas echt blijken wat Macron op tafel gaat leggen als Europees alternatief voor de-escalatie. Waarbij die, als hij het goed doet, de Amerikanen de loef af kan steken. Door de geloofwaardige onderhandelingspiste voor de-escalatie te bieden die Poetin nodig heeft.
In je column voor De Groene schrijf je: het krachtigste geopolitieke wapen van de EU is en blijft de EU-uitbreiding. Ogen op de geopolitieke bal betekent ogen op de Balkan. Daar is ze weer, de Balkan. Ja. En je zei al, daar heeft Macron heel ferm non op gezegd.
Ja, en als je nu kijkt naar de agenda van het Franse voorzitterschap, staat er natuurlijk ook een paragraafje Westelijke Balkan in, zoals dat in diplomatiek jargon heet. En daar staat, dat is de meest korte paragraaf in het hele document van het Franse voorzitterschap. Daar staat eigenlijk, we gaan niet al te veel doen. We komen nog een keertje bij elkaar in 2022. Dan praten we door over de situatie op de Balkan. En dat is ongeveer wat daar staat. Dat geeft aan dat Frankrijk daar geen echte strategie heeft. Behalve dus het tegenhouden van die EU-uitbreiding. En daar zit een belangrijk probleem, denk ik, voor Macron nog. Hij moet daar kijken of hij op één lijn kan komen. Op een of andere manier met de Europese Commissie. En die Europese Commissie die pusht juist heel erg die uitbreiding in de Balkan. Juist met het argument van stabiliteit in die regio. Daar is destabilisatie op dit moment op allerlei punten. In ieder geval zo wordt het gepercipieerd. En ik denk tot op zekere hoogte heel terecht. En de Europese Commissie zegt, wij hebben één geopolitiek instrument, inderdaad, zoals je zegt, Annette, zoals ik had opgeschreven in De Groene. En dat is die uitbreiding. Dus als wij uitbreiden met bijvoorbeeld Noord-Macedonië en Albanië, dan gaan we daar verder stabiliseren. Macron zit tot nu toe op een andere koers. En ik denk dat het belangrijk is de komende dagen dat die twee uitersten binnen de Europese positie naar elkaar toegebracht worden. En dat dus, behalve dat er onderhandeld wordt met Poetin, ook heel goed nagedacht wordt, wat doen we voor zetten en wat hebben we eventueel te bieden aan onderhandelingsruimte in dat uitbreidingsdossier van de Europese Unie en dan met name op de Balkan. En dat uitbreidingsdossier van de Europese Unie is ook in Russische ogen een ander dossier dan het NAVO-uitbreidingsdossier. Dus daar zit wel ruimte om te onderhandelen voor Emmanuel Macron. Maar hij moet dat denk ik doen zonder inderdaad de belangen van Europa in de Balkan uit het oog te verliezen. Ook al heeft Frankrijk daar misschien wat minder directe belangen, is het toch belangrijk om hier het algemene Europese perspectief scherp te houden. En daar moet de Europese Commissie hem denk ik een beetje bij helpen.
Ja, maar dat er in Europa zoveel verdeeldheid is over die uitbreiding op de Balkan, dat is ook geen prettig signaal voor de inwoners van die kandidaat of aspirant-kandidaatleden zoals Albanië, Noord-Macedonië, nee. Servië en voor Wit-Russen en Georgiërs die te maken hebben met Russische agressie en die dromen dat hun land wat Europeeser wordt.
Ja, en Oekraïners. Dus overal zie je dat er een grote hang is naar verdere verbinding met Europa. Maar dat er ook een demotivatie is, in zekere zin, doordat Europa daar niet op antwoordt in de zin zoals men verwacht in die landen, waar men steeds hoopvol kijkt naar, mogen we nu eindelijk onze westerse oriëntatie verder vormgeven via een lidmaatschap of concreet uitzicht op een lidmaatschap van de Europese Unie. Nou, Albanië en Noord-Macedonië zijn daar veel dichterbij bij dat lidmaatschap dan Georgië en Oekraïne. Maar dat sentiment in die hele schemerzone, zou je kunnen zeggen, van invloedssferen van tussen het Westen en Rusland is heel erg vergelijkbaar onder de bevolking. Men verwacht daar echt iets van. En misschien moeten we daarmee afsluiten dit punt, Annette. Dat is de tragiek van deze regio. Als je kijkt dat men in 2007, bijvoorbeeld in landen als Georgië en Oekraïne, wist dat men de laatste kans had om de eigen veiligheid te beschermen door een lidmaatschap van de NAVO. En de Europese Unie was daar helemaal afwezig, zou je kunnen zeggen. Dat NAVO-lidmaatschap kwam er niet, dat weten we allemaal. En daarna zijn de Russische annexaties gekomen. En dan komen we op een hele cynische conclusie die toch weer opgaat en die ook een historisch patroon bevestigt. En dat is, In een land als Georgië, waar ik zelf in 2007 wat langer kon zijn, in Tbilisi, de hoofdstad, toen men onderhandelde over dat NAVO-lidmaatschap en sprak ook met ministers daar, die mijn leeftijd hadden overigens, want het was een hele nieuwe regering na Shevardnadze. Die hadden het zweet op hun voorhoofd staan, omdat zij zeiden, wij zijn er niet gerust op, want er is nu een Männerfreundschaft, een vriendschap tussen mannen, tussen Gerhard Schröder, de toenmalige bondskanselier van Duitsland, en Vladimir Poetin. Die gaan met elkaar naar de sauna. En als de leiders van Duitsland en Rusland met elkaar naar de sauna gaan, dan weten wij wat de consequentie is voor ons deel van Europa. Namelijk dat wij opgedeeld worden in twee invloedssferen. Een Russische en een Duitse. En als je heel cynisch kijkt naar de huidige realiteit, maar ook realistisch, dan is dat precies wat er aan het gebeuren is sinds 2008. En de enige garantie die zij konden bedenken tegen dit scenario toen in 2007 was NAVO-lidmaatschap. En dat kwam er dus niet van. En nu zie je inderdaad uitkristalliseren, en sommige commentatoren sorteren daar ook al op voor, dat er een nieuwe oude politiek van invloedssferen moet ontstaan in die regio met neutrale landen en dergelijke. En dat is natuurlijk een heel tragisch lot voor die bevolkingen die eigenlijk iets heel, heel anders voor ogen staat.
We houden de ontwikkelingen zeker in de gaten de komende tijd in dit café. En ook de rol die Macron daarin gaat spelen.
En ik ben ook heel benieuwd of het Macron gaat lukken om van zijn huidige rol, waar allerlei dingen dus in samenkomen, die verkiezingen, het voorzitterschap van Frankrijk van de Europese Unie, of hij daarop kan kapitaliseren. En over dat Franse EU-voorzitterschap, dat nu zo belangrijk is in de relatie met Rusland, sprak jij, Annette, eerder vandaag met de Franse ambassadeur in Nederland.
Klopt, Louis Vassy.
Mr. Ambassador, good to have you on our show. Or should I say, welkom in onze podcast, meneer de ambassadeur, want uw Nederlands is prima.
Ja, ik probeer te leren en ik ben heel blij hier met u te zijn. En het spijt me dat ik moet de interview in het Engels houden.
Geen probleem. Let's continue in English. Talk about the French EU presidency. What are your main priorities?
Look, I think the priorities have, of course, been described already by our president. As you know, there are three main pillars that we like to use in a very French coherent way of presenting things. It will be about recovery, of course, after as we come out of the pandemic and want to see our economies thrive. It will be, of course, about power and can the EU become a geopolitical actor in the world stage. And of course, that's maybe the original side of our presidency. It will be also about belonging and understanding what makes us European. In the three pillars, I would simply say that the line that we follow is how can we, as Europeans, be in control of our destiny? Do we have a specific economic model and social model that we want to see thriving? Do we want to be able to decide for ourselves when it comes to our security and our relations to our neighborhood? And do we control also the narrative about ourselves, or do we let others define us? So it's really a question of control of our own destinies.
The threat of an armed conflict in Ukraine is on top of the priority list in Europe right now. We're having this interview Friday morning, and today President Macron will speak by phone with Russian President Vladimir Putin. What de-escalation scenario is France working towards?
Well, it's obviously very difficult to comment right now on exchanges that will happen today. What I think is important to understand in the way we look at the issue is that it's a combination of firmness, and not only did we say time and again that any aggression against Ukraine will be met with a very vast response on the European side, on our side. But also we've proposed, and it was less noticed, but our defense minister was yesterday in Romania. We have also proposed to help our European partners that feel threatened by the evolution of the situation. So we are ready to do so if there is a collective decision to go down that road. That's exactly what we did a few months ago, for example, in another context when Greece was under pressure also by an aggressive neighbor and coming to the help of our European partners. Solidarity is key when it comes to Europe, and I think that's what we are trying to display. Of course, in the end, our interest is that there is no conflict, and I think that's why we are pursuing a diplomatic path with the meeting of the Normandy format at the diplomatic advisors level on Wednesday and these contacts right now.
France has also scheduled, as part of its presidency, a defense summit in the coming months. What are the goals of that defense initiative, and how does France see cooperation with NATO?
Look, I think the first thing to understand is that when it comes to security, it would be a nonsense in a way that Europe doesn't have its own vision of its security needs, of its security context, let's say. So the work that that is being carried out in the strategic compass that will hopefully come out in March, is first a way to see if we can characterize our strategic threats and environment in a coherent and collective way. And from there, we should be deriving a set of consequences in terms of what we want to do, what we want to be able to do in the security field. Of course, it's defense, but it's also resilience, it's also cyber threats, it's also space that is more and more an environment in which there are challenges from the outside. So basically, we want to see Europe being able to develop its own vision of the way to organize its security. And
but let's focus on defense right now and your vision or France's vision.
Well, the necessity to have a stronger European defense, I think, is acknowledged by most today, including by the United States. I mean, I would refer you to the statements made by President Biden and Macron on the issue. It's, of course, in the interest of the transatlantic partnership and family that Europe is able to develop its own capacities from an operational standpoint and in terms of being able to handle some crises where its interests are at stake. I would say that the first layer for that is a very obvious one, but also needs to be recalled. It's, of course, the investment in defense. So the necessity for European states to actually acquire and develop the equipment and the capacities and the manpower to be actors of their own defense. And in that regard, I have to say that the decision of the new Dutch government to increase pretty massively its defense expenditure comes at the right time, in the sense that we need strong national defenses also to have the bricks to develop a European defense.
You are about to leave for Paris, where our Minister of Foreign Affairs, Wopke Hoekstra, is meeting his French colleague, Jean-Yves Le Drian. How important is it to have a strong relationship between the Netherlands and France in Europe? Because historically, the Dutch have a closer relationship with the UK and Germany.
Yeah, well, I think we've seen in the past few years a huge development in the bilateral relation. I think it's fair to say that it's happened also in the context of Brexit, obviously. It's also happened in the context of what we described, which is much stronger pressure from the outside, more aggressive players economically and strategically. And that has meant that our points of view have really become much more closer. I could quote 10 fields in which we work very, very well together, but let me give you one because it's really very illustrative of that, which is trade. Traditionally, we were viewed as two very different countries in terms of how to handle trade policy. Today, it's one of the fields where we work together best. We had initiatives in 2020, for example, to integrate environment and social objectives in trade accords. And we see now today on the CBAM, so the carbon adjustment mechanism at the borders, that France and the Netherlands are two of the leading countries when it comes to pushing for that initiative. So things are are really moving very steadily in the right direction when it comes to the bilateral relation. And it was enshrined last August during the visit of Mark Rutte to Paris in a very short but powerful bilateral declaration that really moves the relation to a new level, specifically with the launch of governmental seminars, as we have and you have with Germany and usually with our neighbors. And so I think that's a testimony of really the very strong ties that we are building at the government and social level.
Thank you so much, French Ambassador Louis Fassi.
Thank you.
En van de Franse residentie gaan we weer naar de residentie van Mathieu Segers. Mathieu, hoe heb jij hiernaar geluisterd?
Ja, toch wel interessant, Annette. Dit blijft natuurlijk een diplomaat, de Franse ambassadeur. Dus hij laat niet het achterste van zijn tong zien. Maar hij zegt toch wel een aantal interessante dingen. Zoals bijvoorbeeld, hij is toch duidelijk uitgesproken over die Franse ambitie om Europa nu echt een geopolitiek profiel te geven. En behalve dat hij het daar heeft over defensiesamenwerking en dat dat ook nog wel best wel wat voeten in de aarde zal hebben, dat hoor je tussen de regels door. Dus misschien wordt het niet de grote Big Bang defensiesamenwerking die door Ursula von der Leyen werd aangekondigd afgelopen september. Want je ziet de ambassadeur wel wat terugtrekkende bewegingen maken voor wat betreft dat hele grote idee van een Europese defensieunie. Maar wat ik interessant vond is dat hij behalve over de hard power het ook heeft over een aantal keren over het narratief, het verhaal. Er moet in Europa een verhaal ontstaan dat wij als Europese Unie, zegt de Franse ambassadeur, geopolitiek ook een rol willen spelen. He, er hoort als het ware een, dan moet je laden met ideeën. Verhalen. Dat vond ik interessant, dat ze daar een actieve politiek op voeren. En dat zie je natuurlijk ook helemaal terug bij Emmanuel Macron. Maar dat hangt dus niet alleen aan zijn persoon. Dat is ook gewoon een bredere Franse strategie. Interessant om te horen. Verder was het natuurlijk interessant en relevant om te horen dat ook de ambassadeur zegt, onze politiek van Frankrijk ten opzichte van de situatie in Oekraïne en Rusland op dit moment is dat wij focussen op onze Europese partners. Hij noemt daar niet de NAVO-partners als eerste, maar vooral de Europese partners. Die steunen we. Diegenen die zich onzeker voelen, die steunen we ook materieel. Maar tegelijkertijd openen we het diplomatieke gesprek, want dat is onze prioriteit, in het kader van die Normandie-groep waar we het eerder over hadden. Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. Een alternatieve piste ten opzichte van die Amerikaans-Russische piste, die zij natuurlijk heel graag als prioritair gaan zien. En een laatste punt wat ik wel leuk vond, was dat hij zei, ja, we hebben in de Europese Unie te maken gehad met Brexit. En dat brengt oude geliefden die elkaar een beetje kwijt waren geraakt, zoals Nederland en Frankrijk, ook dichter bij elkaar. En hij had het dan bijvoorbeeld over handelspolitiek, waar Nederland en Frankrijk de afgelopen decennia heel vaak tegenover elkaar stonden en in de toekomst ongetwijfeld ook nog wel eens tegenover elkaar zullen staan. Maar dat dat nu toch heel veel minder was, die confrontatie tussen Nederland en Frankrijk de laatste jaren sinds Brexit zijn beslag heeft gekregen. En ik denk dat dat inderdaad ook een heel belangrijk punt is om in ons achterhoofd te houden bij het duiden en volgen van de Europese politiek vanuit Nederlands perspectief de komende tijd.
Goed. Tijd om de blik te richten op de Franse verkiezingen. En dat doen we natuurlijk met Eveline Bijlsma, correspondent in Parijs voor onder andere De Telegraaf, BNR en Ons Café. Want hoe groot is de kans dat Macron wordt herkozen over 2 maanden? Eveline, fijn je weer te spreken.
Ja, leuk om weer in het café te zijn.
Spanningen met Rusland, het Franse voorzitterschap. Hoe speelt dit een rol bij de Franse verkiezingen?
Nou, het stelt Macron in staat om zichtbaar te zijn. Dat Franse voorzitterschap kan hij ook gebruiken voor thema's die in Frankrijk belangrijk zijn, die ook een rol gaan spelen in de verkiezingen, zoals immigratie. Het is niet toevallig dat Macron dan, toen hij zijn plannen voor het voorzitterschap bekend ging maken, het bewaken van de buitengrenzen als prioriteit noemde. Dus hij laat dan zien wat hij belangrijk vindt. En hij noemde bijvoorbeeld ook een Europees minimumloon. Dat is heel duidelijk een signaal naar links van ik heb heus ook een sociale kant. Want hem wordt verweten dat niet zo is. En iemand is uit zijn entourage zei ook, terwijl de andere kandidaten in de zandbak spelen, de bak à sable, die metafoor komt heel vaak voorbij in de Franse politiek. Is Macron president van Europa? Hij is serieus, hij is in actie. Dat kan hij laten zien. En die anderen moeten steeds aandacht voor zichzelf genereren. Nou, er is natuurlijk ook een crisis tussen Rusland en Oekraïne. Macron heeft een voortrekkersrol genomen, is ook de gesprekspartner namens de Europese Unie. Ja, het zou mooi zijn als hij de situatie daar vlot kan trekken of kan deescaleren. Fransen zijn er wel gevoelig voor. De rol van hun president internationaal gezien, de grandeur van Frankrijk, is veel kritiek op dat sinds de Gaulle alleen maar aan het afnemen is. Maar ik denk wel dat het mooi meegenomen is, maar meer ook niet. Want ja, waar gaat het de Fransen uiteindelijk om straks in de verkiezingen? Bovenaan staat de eigen portemonnee, koopkracht, veiligheid, dat soort onderwerpen, niet het buitenland.
Jij noemt de Gaulle. Mathieu, in hoeverre lijkt Macron op de Gaulle?
Zoals alle presidenten na de Gaulle lijkt ook Macron op de Gaulle. Dus hij is, net als de Gaulle was, is Macron ook altijd bezig met de grandeur van Frankrijk. Zoals Eveline al zei. Dat is echt heel belangrijk in Frankrijk. Om dat profiel te hebben dat je internationaal meetelt. Dat je aan tafel zit. Dat je gewicht hebt in de internationale politiek. En daar het verschil kunt maken. Nou, op dit moment zijn de omstandigheden helemaal in de richting van Macron. Om dat te gaan benutten. We gaan zien hoe die dat gaat doen. Maar er is ook een belangrijk verschil met de Gaulle, waarbij de Gaulle die Franse grandeur eigenlijk vooral inkleurde door ook heel kritisch te zijn op Europese integratie en supranationale instituties zoals de Europese Commissie. En dat de presidenten na hem ook altijd vol hebben gehouden. Gezegd van ja, het gaat toch in eerste instantie om het Europa van de vaderlanden, zoals de Gaulle dat noemde. Dus de lidstaten. En binnen die lidstaten is Frankrijk dan de belangrijkste en de leidende lidstaat. Macron heeft daar toch wel echt een andere afslag genomen. Dus ja, hij vindt die Franse grandeur belangrijk, maar die kan alleen bestaan in de filosofie van Emmanuel Macron als ook Europa heel erg sterk is. En juist dat supranationale Europa van de Europese Commissie en het Europese Parlement ziet hij als een bondgenoot en niet zozeer als iets waar je je tegen afzet. Dus dat is wel een belangrijk verschil en daarmee onderscheidt Macron zich ook van alle andere voorgangers eigenlijk.
Ja. Als het gaat om die grandeur, hè, Evelien, en om het Franse voorzitterschap, dan proberen zijn concurrenten het ook tegen hem te gebruiken. Hè. Al die Europese vlaggen die in Parijs werden opgehangen naar aanleiding van het voorzitterschap, die vlaggen werden ook door de centrumrechtse rivale Valérie Pécresse aangegrepen om zichzelf juist af te zetten tegen Macron.
Ja, ik denk dat de reacties van zijn concurrenten op rechts, hij heeft eigenlijk vooral concurrentie op rechts, links stelt nauwelijks meer iets voor, dat eigenlijk wel in zijn voordeel is. Als je kijkt naar de kritiek van Le Pen en Éric Zemmour, dus uiterst rechts daarop, dat speelt hem eigenlijk alleen maar in de kaart om die pro-Europese kaart uit te spelen. Want als dat betekent dat Le Pen en Zemmour daar heel erg op ingaan en hun anti-Europese sentimenten ventileren en als ze daardoor ook een paar procentpuntjes stijgende pijn of meer kiezers hebben, dan is dat gunstig voor Macron. Want Macron wil niets liever dan in de tweede ronde uitkomen tegen Marine Le Pen, want dan wint hij sowieso. Als hij tegen Valérie Pécresse uitkomt, ja, dan is het eigenlijk nog vrij onzeker. Volgens de peilingen zou hij dan ook winnen. Maar goed, het is nog 2,5 maand voor de verkiezingen. Maar dan wordt het toch wel onduidelijker. En het voordeel voor Macron is dat als hij het over Europa heeft, dat Valérie Pécresse hem eigenlijk niet erg kan aanvallen, omdat zij min of meer op dezelfde lijn zitten. Dus toen die rel ontstond onder die Europese vlag, die dan onder de Arc de Triomphe hing, toen kwam Valérie Pécresse eigenlijk niet verder dan van ja, Macron heeft vindt de Franse geschiedenis niet belangrijk. En ze zei, er zijn drie soorten typen nu, de federalisten. Nou, dat is Macron, de nationalisten, Le Pen, Zemmour, maar ook extreem links. En wij zijn patriotten en Europeanen. Ja, dat is natuurlijk niet echt een lekker helder standpunt. En voor Macron is dat eigenlijk gunstig. Binnen de partij is dat ook niet helemaal duidelijk. Dus dan kan hij daarmee alleen maar laten zien, nou, op rechts zijn ze het daar niet over eens.
Is zij wel zijn belangrijkste uitdager als je kijkt naar hoe ze ervoor staan in de peilingen?
Ja, in de peilingen haalt of Marine Le Pen nu nog, of Pécresse waarschijnlijk de tweede ronde. En zij is zeker zijn belangrijkste uitdager. Zij wordt ook een beetje gezien als de vrouwelijke Macron. Ze lijken veel op elkaar. En voor haar is wel veel angst op het Élysée.
Ze lijken inhoudelijk veel op elkaar. Waarin verschillen ze? Is dat vooral inderdaad dat zij minder Europa-gezind is? Of zijn er nog andere verschillen?
Nou, met die Europa-gezindheid zit ze dus een beetje. Want haar partij is in principe wel pro-Europa. Gaat niet zo ver als Macron. Maar het is lastig om zich daarop te onderscheiden. Zij probeert het heel erg te gooien op de rechtse thema's. Dus immigratie, problemen met integratie. Macron heeft bijvoorbeeld heel lang gedaan. Hij kondigde steeds aan dat hij zou komen met de maatregelen tegen de politieke islam en het samenleven, een Franse islam. En dat kwam er niet. Hij zat daar ook mee, want hij wist ook gewoon niet zo goed welke kant dat op moet. Dus dat zijn wel zijn zwakke plekken, of wordt gezien als zijn zwakke plek. En je ziet dat Pécresse daar heel erg op inspeelt. Zij is wel sterk in het debat ook. En wat is haar voordeel? Zij kan ervan profiteren dat zij een vrouw is. Op economisch vlak zitten ze ook ongeveer op hetzelfde spoor. Ze willen allebei bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd omhoog hebben. Ja, en wat Pécresse dan mee heeft, niet de ervaring die Macron heeft, de statuur die Macron heeft, maar de pensioenhervorming, dat had de grote hervorming van dit ambtstermijn moeten zijn. En dat is niet gelukt. Dus dat is wel iets waar zij hem flink op kan aanvallen.
Oké, maar Evelien, je zei al eerder twee keer van migratie en integratie. Dat is toch eigenlijk een van de echte centrale thema's, zoals het er nu naar uitziet voor deze verkiezingscampagne. We hebben het eerder ook gehad over de opkomst van de extreemrechtse Zemmour, die daar natuurlijk het absolute hoofdpunt van maakt, als het ware. We horen niet meer zoveel over hem. Hij was op een gegeven moment omnipresent in de internationale media. Maar nu, wat is er aan de hand met Zemmour?
Ja, hij maakte een enorme stijging door in oktober. Zo snel was nog nooit iemand gestegen in de peilingen. Maar dat is weer ingezakt en nu gestagneerd. Ja, hij zei zelf, Frankrijk heeft behoefte aan radicaliteit. Maar misschien ook weer niet zoveel radicaliteit. Hij is onlangs veroordeeld. Hij had gezegd over minderjarige migranten die dan alleen naar Frankrijk komen. Of alleen een land binnenkomen. Dat zijn moordenaars, verkrachters en dieven. Hij heeft een boete van €10.000 daarvoor gekregen. Ja, zijn aanhang zal daar niet zoveel naar talen. Maar dat is wel. Hij gaat ver en voor veel Fransen gewoon te ver. En meer dan de helft van de Fransen maakt zich ook zorgen om hem. En jij zei het al, hij heeft eigenlijk een beetje een one-issue partij. Immigratie, dat is volgens hem de oorzaak van bijna alle grote problemen die Frankrijk heeft. Maar ik zei net ook, wat is het grootste probleem voor de Fransen op dit moment? Ja, hun portemonnee, koopkracht. En hij heeft wel voorstellen, financiële, economische voorstellen, maar hij is ook niet zo geloofwaardig op dat punt. Omdat zijn stokpaardje is immigratie, maar er is meer dan dat.
En het lukt hem dus niet om Le Pen-aanhangers voor zich te winnen.
Nou, dat is wel een beetje gelukt. Zijn voordeel was dat hij een nieuw gezicht was. Marine Le Pen doet nu voor de derde keer mee. En dit is haar niet gelukt. Vorige keer dan wel de tweede ronde. Maar ook haar economische programma wordt niet heel serieus genomen. Maar uiteindelijk is dat iets minder extreme geluid. Valt wel beter.
Ja. Heeft iedereen Le Pen dan te vroeg afgeschreven?
Ja, daar lijkt het wel op. Zij verbleekte ook gewoon even bij die enorme opkomst van Zemmour. Zij heeft al wel drie keer meegedaan. Dus het nieuwe van haar leek er even af. Maar zij staat nu wel weer tweede in de peilingen. Maar voor Macron is het heel gunstig als hij tegenover haar uitkomt. Zij is echt een beetje zijn levensverzekering. Want uiteindelijk zal zij niet winnen. Frankrijk is niet klaar voor een presidentschap van Marine Le Pen. En zij heeft eigenlijk hetzelfde probleem als Zemmour. Haar economische programma, dat is vaak veranderd. En zij wordt niet echt gezien als zwaargewicht op dat gebied. En er is gewoon een glazen plafond voor Le Pen. En daar zal zij ook, als ze nu in de tweede ronde komt, weer tegenaan stoten.
Mathieu, wat zou het voor Europa betekenen mocht Macron over 2 maanden het niet halen? En we dus niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk nieuwe leiders hebben zitten?
Ja, dat zou wel heel substantieel zijn. Aan de ene kant zou er waarschijnlijk continuïteit zijn. Want de enige die nu lijkt te kunnen winnen van Macron is Pécresse. En zoals Evelien al zei, ja, die verschillen zijn eigenlijk best wel marginaal. Behalve dat Macron echt een marketingding maakt van Europa. Hij is een Europeaan. Hij staat op Europese podia. Hij hult zich in de Europese vlag. Hij komt het podium op met de 9e symfonie van Beethoven enzovoorts enzovoorts. Maar netto uitgelekt gewicht is dat verschil niet zo heel groot. Dus zou er wel continuïteit zijn. Maar ik denk toch dat het heel substantieel zou zijn als hij het niet redt. Want er is enorm op hem geïnvesteerd van buiten Frankrijk. Dus door de Europese instituties, door de Europese Commissie bijvoorbeeld. Ursula von der Leyen heeft hem met naam en toenaam genoemd in haar laatste State of the Union als de partner met wie ze bijvoorbeeld die Europese defensiedossiers wil gaan vlot trekken. Dat geldt ook voor het Europees Parlement, waar hij pas gesproken heeft. Die zien hem echt als een partner om volgende stappen te zetten in de Europese integratie. Dus voor het Europese integratieproces als zodanig zou het wel een enorme downer zijn als Macron het niet redt in deze presidentsverkiezingen. En dan gaan er ook allerlei dingen langer duren. Want Macron wordt dan voor de tweede keer president met hetzelfde Europese profiel. Ja, dan gaat hij doorpakken. Dat zal ongetwijfeld zijn agenda zijn om het in Wopke Hoekstra termen te stellen.
We gaan het zien of die kan doorpakken of niet. En Evelien, jij blijft ons op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rondom die verkiezingen in Frankrijk. We gaan samen naar de laatste ronde in Café Europa. We gaan dus van de bar naar de leestafel. Evelien, jij hebt ook een leestip voor onze luisteraars. Wat raad je ze aan?
Nou, ik wil het hebben over Houellebecq, want dat is wel een beetje het boek van de maand in Frankrijk. Anéantir, vernietigen, is in januari uitgekomen en altijd een hele happening, 350.000 exemplaren. Ik zag al mensen op Twitter van, ik heb hem. Nou, bij ons in de boekhandel lag hij nog gewoon. Maar ja, het is geloof ik bijna 700 pagina's. Nee, ruim 700 pagina's. Ik ben er niet zo ver, dus ik kan eigenlijk nog niet zeggen wat ik er van vind. Ik ben eigenlijk ook geen hele grote Houellebecq fan. Of nou ja, in de zin, er zijn echt adepten die helemaal wild ervan zijn. Volgens mij is er ook een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke lezers. Want de vrouwen bij Houellebecq komen er vaak niet zo best af. Dat schijnt in dit boek wel beter te zijn. Maar ja, de vrouwen zijn er toch vaak om alle de miserabele hoofdpersoon lief te hebben. En seks met hem te hebben. Vooral veel in een hele onderdanige rol. Dus daar stoor ik me wel aan. Maar daar zet ik me overheen. Omdat hij heel erg goed en treffend ja, de tijdgeest weet te vatten altijd. En ook wel dat doet in een hele mooie stijl. Ik lees vaak nog wel romans in het Nederlands. Maar Houellebecq lees ik gewoon in het Frans. Omdat het eigenlijk simpel is en helder. Maar toch ja raak. En soms ook heel erg grappig en vreed. Dus ja, ik raad Houellebecq wel aan, maar deze heb ik nog niet uit. Soumission vond ik tot nu toe het beste wat ik van hem heb gelezen. En toen stond ik voor de boekenkast en dacht ik, als we het hebben over Franse schrijvers die mooi en helder schrijven en de tijdgeest goed vatten, dan dacht ik, pak ik toch ook nog even een chanson douce van Leila Slimani. Dat is er vertaald in het Nederlands volgens mij onder titel Met zachte hand. En dat gaat over een oppas, een nounou, die haar twee oppaskinderen vermoordt. Nou, ik verklap daar niet het plot mee, want daar begint het boek mee. Maar dat is ook zo'n hele mooie voorstelling of ja, beschrijving van een Parijs stijl. En hoe die dat allemaal, ja, hun voor hen zelf zware leven. En hoe ze dat allemaal rondbreien met die nounou, die dan uiteindelijk de kinderen vermoordt. Ook heel erg mooi geschreven. Dus heldere, mooie taal en de Franse maatschappij gevat.
Dat die zetten we op de lijst. Erg benieuwd ook zelf naar die nieuwe Houellebecq. En ik deel jouw gevoel dat je toch ergens overheen moet zetten af en toe. Maar ja, Mathieu, ben jij een Houellebecq-fan?
Ja, wel een beetje. Maar ik ben het helemaal met Evelien eens dat Soumission zijn hoogtepunt was. Dus zo heb ik dat ook gezien. Sindsdien is het toch iets minder. Hoewel zijn laatste boek voor dit nieuwe boek, Serotonine, was ook wel echt op de tijdsgeest. Omdat het ging over een landbouwer. Nou ja, dat was echt een soort vooraankondiging van alle trucks die wij, of tractors die wij hebben gezien op het Malieveld. En in die zin ben ik het ook helemaal met Evelien eens. Het is toch altijd de moeite waard om hem te lezen, omdat hij die tijdgeest zo goed weet aan te voelen en zo diep ja, zo diep weten duiden vaak via de literatuur. Ja. Franse literatuur is natuurlijk geweldig. Dus daar zouden we van alles uit kunnen aanraden. Maar Evelien heeft de literatuur denk ik heel goed afgedekt. Dus ik heb voor deze leestafel vandaag, Annette, werk van Stanley Hoffman. Dat is een Fransman. Die is in 1955, hij is ondertussen overleden. Maar hij is in 1955 verhuisd van Frankrijk naar de Verenigde Staten. En daar een heel prominente hoogleraar Franse politiek en ook Europese politiek geworden aan Harvard University. Hij heeft prachtige essays geschreven over de Gaulle en het Frankrijk vanaf de jaren 30 eigenlijk. De Vierde Republiek, de Vijfde Republiek. Ik raad het enorm aan. Het is natuurlijk een beetje gedateerd, dus je moet dit antiquarisch shoppen. Maar er is ook op internet het nodige van Stanley Hoffman te vinden. Ik raad aan de essaybundel in het Engels uitgegeven Decline or Renewal. Verval of vernieuwing, het grote vraagstuk van de Franse politiek iedere dag opnieuw. France since the 1930s. En dat is een verzameling van de mooiste essays van Stanley Hoffman. Die laat ik straks ook op een foto zien natuurlijk voor onze luisteraars.
Ja, alle tips uit deze aflevering zetten we natuurlijk ook in de show notes. De linkjes verspreiden we via Twitter, @CaféEuropaEU. Volg ons daar dus. En op Instagram, @CaféEuropaPodcast. Voor als je wil zien hoe we er een beetje bij zitten, toch met je?
Ja, zeker, zeker, inderdaad.
Eveline Bijlsma, heel erg bedankt. Fijn dat je erbij was. Tot gauw.
Tot de volgende keer.
En Mathieu, wij zijn er alweer over anderhalve week. En dan gaan we opnieuw naar Brussel.
Ja, Brussel. Ja, dat wordt een nieuwe plek waar we het café openen, inderdaad, dit jaar. Voor de tweede keer alweer. En we gaan naar Frans Timmermans om te praten over de Green Deal. En natuurlijk over de Europese integratie at large. En voor onze luisteraars natuurlijk, heb je een vraag voor Frans Timmermans? Laat het ons dan weten via Twitter. En de beste vragen nemen we uiteraard mee om de eerste vicepresident van de Europese Commissie daarmee te confronteren.
Zo is het. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.